Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 143 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 143, o Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. En ook het tweede vers, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Het eerste en het tweede van Psalm 143. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren. Wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. En daar dan van het derde hoofdstuk. Wij noemden u Romeinen 3, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen waarna wij zingen uit Psalm 2. En daarvan het zevende vers: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het zevende vers van Psalm 2.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier. Maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, dat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld. En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij het spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hen. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Zover.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Het is voor de tweede maal, Heren, op deze uw dag, dat u ons samenbrengt binnen de wanden van uw bedehuis. Voor de tweede maal wilt gij de gemeente onderwijzen in het woord dat weer voor ons ligt. Want gij hebt ons nog het grote voorrecht geschonken boven zoveel miljoenen anderen, dat wij uw woord mogen bezitten. En dan maakt u onderscheid waar geen onderscheid is. Er zijn miljoenen die nog nooit van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid gehoord hebben. Er zijn er zoveel, Heren, die in blindheid en duisternis de weg door dit leven gaan. In ongeloof en bijgeloof, in valse godsdienst. En dan geeft u ons dat we nog uw woord mogen bezitten. Dat woord dat eeuwig zeker is. En de slechten, de eenvoudigen, wijsheid leert. En dan zegt u het in uw woord, wat is het verschil tussen de Jood en de Griek? Degene die besneden is en niet besneden, die gedoopt is en niet gedoopt. En dan is dit het toch wel, dat aan die besnedenen, aan die gedoopte, de woorden Gods zijn toebetrouwd. En Heere, dat woord van u, dat mag in ons midden nog van week tot week neergelegd worden. O, zoudt u willen vervullen waar we vanmorgen bij mochten stilstaan, wat u zelf, o dierbare Christus, gebeden hebt. In uw hoge priesterlijk gebed, en ik bid niet alleen voor hen, maar ik bid ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Want gij hebt uw dienaren uitgezonden met die opdracht: predik het evangelie aan alle creaturen. U hebt ze de opdracht gegeven om de woorden Gods bekend te maken. U hebt ze de opdracht gegeven om te doen prediken de genade Gods, zelfs voor de grootste van de zondaren. Maar heren, dan hebben we ook zo onmisbaar nodig de bediening van uw Heilige Geest. Want we zijn zulke doven en doden geworden voor u. De band met de levensbron is doorgesneden. En toen die band met die levensbron doorgesneden werd, toen zijn we gestorven, geestelijk doden. Nu kennen wij het leven niet meer, we staan niet meer in de verbinding met het leven. En nu hebben we nodig dat die verbinding weer tot stand komt, dat die gemeenschap weer tot stand komt. En heren, er zijn er onder ons die van deze zaken weet gekregen hebben. Die het in hun leven gezien hebben dat zij die verbinding verbroken hebben. O, die het gezien hebben dat zij het doel missen waartoe God hen schiep. Dat ze naam hebben leren moeten spellen zondaar. Overtreder. En u hebben vanmorgen gehoord, heren, dat gij voor overtreders gebeden hebt. Maar nu is er die vraag in de harten van de zulke: hoe kan het nog goed worden? Hoe kan ik zalig worden? Hoe kan die gemeenschap worden hersteld? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En die vraag, heren, die is vanavond aan de orde in de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Zou u dan heilige belangstelling willen geven voor die vraag? Zou u bij jongens en meisjes, jongeren en ouderen willen geven, heren, dat zij die dat begeren en dat verlangen mogen kennen om dat antwoord op die vraag te horen en om die te weten. En dan niet alleen met het verstand, maar bovenal met het hart. De woorden God zijn ons toebetrouwd. Maar heren, dat zal toch wat zijn als we dan door die woorden Gods eenmaal veroordeeld moeten worden. Als wij eraan voorbij gegaan zijn. Als wij in ongeloof en hoogmoed des harten hebben geweigerd om te buigen voor u. O Heere, van nature dan zoeken wij de schuld bij u. Maar als u dat werk der genade gaat verheerlijken, dan worden wij de schuldigen. En dan gaan wij het belijden: ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Dan gaan we het verstaan wat we samen gezongen hebben. Wie zal bestaan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Heere, dat er zulke vanavond ook in uw huis mogen zijn. En wilt u het dan ook werken door de bediening uw geestes? En zoudt u vanavond dan in onze midden willen zijn? Wil u harten openen? Wil u wegnemen wat in de weg staat? Leer ons die vraag spellen. En leer ons heilbegeerig uitzien naar dat antwoord. Alleen door een waar oprecht geloof in Jezus Christus.
O Heere, wij smeken dan om uw nabijheid. Wil u voor ons zorgen en wil u geven dat het tot eeuwige winst zou mogen zijn. Als we deze vraag vanavond met elkaar mogen overdenken. Maar dan kent u ons allemaal hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet hoe we tegenover u staan. U weet, Heere, hoe we bezet kunnen zijn met zorg en met verdriet. U weet, Heere, wat er in ons hart kan bewegen, waarmee we in ons hart mee bezig kunnen zijn. O, wil u alles aan de kant schuiven, wat uw woord en de loop van uw woord in de weg staat. En wil gij nog betonen dat gij van ons af weet. En wil gij, Heere, nog wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk maken, opdat we ons in u mogen verblijden en opdat we ons over uw daden mogen bewonderen. Gedenk weduwen en weduwnaren en wezen en al diegenen die op lege plaatsen zien. Gedenk ze die in eenzaamheid hun weg moeten gaan, die misschien met veel vragen en raadselen zijn bezet. O Heere, gedenk onze gehandicapten. Wil u voor hen zorgen die hier niet zijn, die in de verpleging werkzaam zijn, of in dienst zijn, of op zee zijn. U weet, Heere, waar ze zijn en waar ze zich bevinden in de verpleeginrichtingen. O, wil gij daar ook zijn, met uw goddelijke genade. En wil gij betonen dat u ook van hen af weet. Onze gehandicapten, we mogen ze voor uw aangezicht neerleggen. Maar ook al het werk wat in het midden van de gemeente mag worden verricht en wat bedoelt de uitbreiding van uw koninkrijk, de zondagsschool, de verenigingen, de catechisaties, Heere. O, wilt u de huisbezoeken gebruiken? Ja, al datgene, al de ambtelijke arbeid, wil u het doen zijn tot uitbreiding van uw godsrijk en tot ter neerwerping van het rijk en verstoring van het rijk van de vorst der duisternis. Gedenk ook, Heere, uw kerk. Wil gij het getal van uw dienaren nog uitbreiden? De oogst is zo groot en de arbeiders zijn zo weinigen in getal. En u hebt het beloofd, bid dan toch de Heere des oogstes. En u weet het, Heer, ook welke zorgen er ook kunnen zijn. O, gedenk dominee Honkoop, die een ernstige ziekte heeft. Wil u hem nog nabij zijn en goed? En wil u hem bovenal bedienen vanuit uw heiligdom? Om die weg te moeten gaan die gij voor hem uitstippelt, een weg tegen vlees en bloed. En wil gij voor hem zorgen? Maar Heere, gedenk ook onze broeder die in zulke bijzondere omstandigheden is terechtgekomen. Ook hem begeren we voor de voeten van u, o koning der koningen en Heere der heren, neer te leggen. Wil u ook voor hem zorgen en wil gij, daar gij toch een arm met macht en een hand met groot vermogen hebt, zoudt u hem willen gedenken en later in het midden van dit volk, waar die ook zoveel jaren dat evangelie van vrije genade mocht verkondigen, bidders gevonden worden. O Heere, we hebben al zoveel praters, maar zoudt u bidders willen schenken, worstelaars, aan uw genadetroon, opdat uw koninkrijk werd uitgebreid, maar opdat ook, Heere, het getal van uw dienaren werd verheerlijk, werd vermeerderd. En dat uw eer zou mogen klimmen uit het stof. Zo mogen we ook hem en de uwen en de zijnen aan u bevelen. waar u alle dingen weet. Heere, geef ons samen maar een aangebonden leven aan uw genade trouw. Wil u ook hem gedenken die in dit avontuur nog weer geroepen wordt om uw woord uit te dragen? Wil u hem aangorden met kracht van omhoog? Wil u hem geven wat hij nodig heeft? Wil u hem alstublieft voorzeggen, opdat hij mag nazeggen? Dat heerlijk leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze. O Heeren, het is een prediking dat geen mens, hoe diep gevallen ook, voor u onbereikbaar is. Wil u het persoonlijk in de harten van jongeren en ouderen uitwerken en toepassen? En wil ons zo samen dan nog een God van genade en van ontferming zijn? En wil uw naam nog groot en heerlijk maken? Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 119. Psalm de versen 65, 67 en 69. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Het 67ste vers: maak in uw woord mijn gang en treden vast. En het 69ste vers: gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt, wij noemden nu het 65ste, 67ste en 69ste vers van Psalm 119. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste rondgang, de diaconale rondgang, is vandaag bestemd voor de emeritus kas. En van harte begeren wij ook deze collecte in uw milddadigheid aan te bevelen.
geliefden, zojuist is onze derde hoofdstuk van de brief die Paulus eenmaal schreef aan de gemeente van Rome voorgelezen. En deze brief, dit hoofdstuk, dat klinkt ons nou niet zo aangenaam in de oren. Want immers, hier beschrijft de apostel wie de mens nu geworden is. Daar tekent hij de mens in zijn verlorenheid en in zijn doemwaardigheid. Paulus wil zeggen, dat is nou die mens. Zo is hij nou geworden door de zonde. Zo is hij nu geworden, zo was hij niet. Maar door de zonde is het zo geworden. En gemeente, dan is het veel makkelijker om over de mens te praten dan over u en over jou en over mij. Maar het beeld van Romeinen 3, dat is niet in zijn algemeenheid een beschrijving, maar dat is een beschrijving van ons. Zoals we hier bij elkaar zitten en staan. En dan is het toch een heel aangrijpend hoofdstuk wat we samen gelezen hebben. Misschien hebt u niet eens meegelezen. Misschien was u met uw gedachten ergens anders bij. Dan moet u thuis nog maar eens nalezen. En dan moet u eens tegelijkertijd bedenken wie die mens nu was toen God hem schiep. Toen hij dat profetische ambt droeg om God te eren en te vrezen. Dat hij nu priester was om zichzelf goden wel behagelijk op te offeren. En dat hij koning was. Onderkoning in naam van zijn schepper over al het geschapene. Welk een heerlijke kennis bezat hij van God en van de naaste. Van zichzelf, van zijn omgeving. In welke rechte verhouding stond hij tegenover God en de naaste. Maar wat stond je ook innerlijke rein tegenover God en de naaste. Kunt u begrijpen, gemeente, dat als God ons laat zien, laat inblikken in die spiegel van Romeinen 3, dat we ons dan gaan wegschamen. Als de Heer ons laat zien, zo ben je nu geworden. Maar wat is nou het wonder van dit hoofdstuk? Dat dit hoofdstuk na de tekening van de mens in zijn verdorvenheid en verlorenheid, dat er daar geen punt staat. Maar nou mag de apostel schrijven in naam van zijn hemelse zender, dat er nou zelfs voor zo een, die er zo uitziet, in zijn verlorenheid en verdorvenheid, dat er zelfs voor zo een nog genade te vinden is. Dat het weer goed kan komen. Dat die rechte verhouding weer kan worden hersteld. En dan op grond van recht en gerechtigheid. Wat een zaligheid als dat geheim geopenbaard wordt. Gemeente, de catechismus die spreekt erover. Over dat geheim. En hoe dat nu toegepast wordt in het hart. En daar willen we met de hulp des Heren vanavond een ogenblik bij stilstaan. Aan de hand van zondag 23. En dan vraag en antwoord 60. Vraag en antwoord 60 van zondag 23, daar wordt gevraagd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al die gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft.
voor zoverre ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Tot zover, gemeente. Het gaat vanavond dus om de vraag naar de rechtvaardiging van de goddeloze. En dan willen we ten eerste stilstaan bij de verlegenheid in die vraag. En ten tweede het antwoord op die vraag. En ten derde het belang van die vraag. De vraag naar de rechtvaardiging van de goddeloze. En dan ten eerste vragen, staan we stil bij de verlegenheid die er in die vraag naar voren komt. Hoe zult gij rechtvaardig zijn voor God? En dan in de tweede gedachte het antwoord op die vraag. En ten derde het belang van die vraag. We hebben de vorige keer stilgestaan bij die vraag 59 en het antwoord. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Met andere woorden, wat heeft dat nou voor nut? Wat voor geestelijke winst levert het op? Als we mogen geloven dat er een drie-enige God is, een schepper en een verlosser en een toepasser. Dat er een heilige geest is en een heilige kerk en dat er een gemeenschap der heiligen is en een vergeving der zonden en een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat voor nut heeft dat nu? Kuitert die zegt vandaag de dag, dat zal niet zoveel nut zijn. Want het meeste ervan ontken ik. Dat is niet echt gebeurd. Die opstanding is niet echt gebeurd. En die opstanding des vlees zal niet echt gebeuren. Het is veel meer hetgeen wat in de gedachtenwereld zich afspeelt. Maar gemeente, onze vaderen wisten gelukkig beter. Die waren theologen in de ware zin van het woord. En die zeggen, wat baat het u nu? Wat voor winst levert het nu op? En dan is er dat kostelijke antwoord wat we met elkaar hebben overdacht, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. En u weet het nog, ik hoop het tenminste, dat we toen een dikke streep gezet hebben onder dat woordje in Christus. In Christus ben ik voor God rechtvaardig. En buiten Christus dan ben ik voor God niet rechtvaardig. En geen erfgenaam van het eeuwige leven. En daarom kwam die zaak zo naar ons toe. We zijn in of buiten Christus. We hebben ook gezien dat al de wedergeborenen, al die leden van dat geestelijke huisgezin, of ze nu nog jong zijn, of dat ze meer geoefend of ouder geworden zijn, al die wedergeborenen, die worden in Christus aangezien. Maar weten ze het ook allemaal? En dat is nou de vraag. Want gemeente, het is een zalige zaak wanneer die geloofswetenschap in het hart gelegd mag worden dat ik in Christus ben. Dat we met Paulus mogen zeggen dat we nu niet, dat ik nu rechtvaardig voor de God ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven, maar als we nu de kinderen des Heren zouden nalopen voor zover we dat weten in het midden van de gemeente. En we zouden die vraag eens stellen aan hen, hoe staat het ermee? Zijt ge nou in Christus? Zijt ge een erfgenaam des eeuwige levens? En zijt ge rechtvaardig voor God? Dan denk ik, gemeente, dat die tweede vraag, die 60ste vraag, vaak gesteld zou worden. Hoe? Hoe zijt gij rechtvaardig? En zo zullen er ook vanavond onder ons zijn die met deze vraag eigenlijk worstelen. Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? Dat wordt de levensvraag. Dat was de vraag van Maarten Luther. Toen hij ging ontdekken dat hij niet in de rechte verhouding tot God stond. En dat is de vraag van Calvijn geweest. En dat wordt de vraag van alle kinderen des Heren. Hoe zal ik zalig kunnen worden? Hoe zal ik rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? Hoe zal het goed kunnen worden? Zal het goed zijn? Vraagt Job. Als die mij zal onderzoeken. En zo hoop ik, gemeente, dat die vraag maar levend mag zijn bij u. Dat het niet zomaar een dogmatische kwestie zal zijn om nou eens te luisteren naar dat leerstuk van die rechtvaardiging van de goddeloze, maar dat het een vraag mag zijn vanuit het hart. Heren, hoe gaat dat nu? Hoe word ik nu een rechtvaardige, iemand die zo'n zondaar, zo'n overtreder ben? Er is een volk op aarde die met deze vraag worstelt door alle tijden heen. En er zijn al vele boeken over geschreven. En al vele malen is die vraag beantwoord, gemeente. En toch, hoewel ze die boeken lezen, en toch, ze hebben geen rust voordat die vraag hier van binnen in hun hart is opgelost. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe ben ik rechtvaardig? O gemeente, zij weten wel wat van die God af. Die Heere, die is geen vreemde God in hun leven gebleven. O nee, er zijn wel eens ontmoetingen met hem geweest. Ze hebben zich voor hem mogen neerbuigen. Ze hebben zijn liefde en zijn barmhartigheid en zijn genade wel eens mogen ervaren. Maar hij is ook een rechtvaardig God. Hij is ook een heilige God. En als naar die liefde des Heren het hart vervult, dan gaat het wel. Maar wanneer die heiligheid, wanneer dat licht wat meer gaat vallen op die heiligheid en op die rechtvaardigheid Gods. Oh, dan kan die bange vraag in het hart worden komen. Dan kan die bange vraag in het hart komen. Maar hoe zal dat allemaal nog kunnen gaan? Want weet u, liefde gesmaakt en barmhartigheid genoten en een hartelijke keus gedaan om God te dienen. Maar ondertussen ligt daar nog die schuldvraag. Die schuldvraag, hoe moet die opgelost worden in mijn leven? En daarom, gemeente, vraagt de catechismus naar het hoe, en dat is een vraag vanuit de praktijk. En wat gaan onze vaderen nu diep afdalen in het zielenleven? Let u op die vraag. Rechtvaardig, rechtvaardig voor God. Daar moet u een streepje onder zetten. Rechtvaardig voor mensen. Ach, dat zou misschien nog wel gaan. Want de mond kan een heleboel dingen zeggen. En een levensstijl kan een heleboel dingen verbloemen. O gemeente, maar er is een God. Een God die het hart aanziet. En die met een mond of met een uiterlijke levenswandel niet tevreden is. Maar die vraagt, geef mij uw hart. En dat is nou net het probleem, want uit dat hart komen boze bedenkingen. Komen overspelen, komen dieverijen. Dat hart, dat is onrein, dat is vuil, dat is bezoedeld door de zonde, dat is verdorven, dat is een stenen hart. En die dichter, die heeft er wel iets van begrepen en die zingt, en waar niemand zal in dat gericht. Waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Rechtvaardig voor God. Wat wil dat zeggen? Wel, dat de verhouding tussen God en mij weer goed is. Maar dat niet alleen, gemeente, rechtvaardig voor God, dat wil ook zeggen, zo door God bevonden worden, zoals de wet eist dat we zijn zullen. zo door God bevonden worden als de wet eist dat we zijn zullen. En als daar nou het hart wordt naastgelegd, dan zeggen we, Heere, daar ontbreekt nou precies alles aan. Want die rechte verhouding, die is er niet. Die rechte verhouding, die is verbroken. Die is kapot. Ik bezit geen gerechtigheid meer. Er is hier geen recht van binnen meer in mijn leven te vinden. Ik sta niet meer tegen recht tegenover u en tegenover de naaste. En toch is het nodig. Want we zijn op reis naar de rechterstoel. En dan vraagt God zijn beeld terug. Dat heeft hij ons gegeven, die kers. En die gerechtigheid en die heiligheid. En dat is van hem vandaan gekomen. Dan heeft hij toch alle rechtgemeenten met eerbied gesproken. Om dan ook zijn beeld weer terug te eisen. Die kennis en die gerechtigheid en die heiligheid. En dan gaat Luther, die gaat aan het werk. Want die heeft geen gerechtigheid meer. En dat woord gerechtigheid komt hij elke keer in de Heilige Schrift tegen. En hij zoekt en hij ploetert om dat maar gerechtigheid ontvangen en om recht te komen voor God. Maar het lukte maar niet. Totdat dat licht des hemels gaat vallen op dat woord gerechtigheid. Zoals Paulus dat bedoelt in de Romeinenbrief. Dat daar nou gesproken wordt over, niet over een eisende gerechtigheid, maar over een geschonken gerechtigheid. Over een toegerekende gerechtigheid. Dat nou God de zondaar aanziet in zijn zoon. En dat hij die zoon nu voor een gerechtigheid heeft gezorgd. En dat hij die door zijn Heilige Geest schenkt en toerekent. Toerekent aan zo'n zondaar. Aan zo'n schuldige. En daarom gaat het gemeente juist in het werk der zaligheid altijd om het in Christus zijn. U mag geen weldaad, geen genade weldaad losmaken van het werk van Christus. En daarom is deze vraag zo belangrijk. En het antwoord, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe kan het? Zo'n zondaar, zo'n overtreder. O, ze verstaan het niet. Ze begrijpen het niet. Ze hebben nodig dat die zaak in hun leven ontdekt. Het dekkleed moet eraf. Het moet geopenbaard worden. De ogen moeten ervoor geopend worden. O, natuurlijk gemeente, ik weet het beste naam christen. Die zal mij precies kunnen vertellen hoe het gaat. O, die zal precies weten wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal niet gebeurt, gemeente, maar... Maar er is een volk op aarde dat, die zijn leerling geworden op die leerschool van de Heilige Geest. Die hebben het ook wel geweten, verstandelijk. Maar nu weten ze het niet meer. Ze zeggen, Heere, hoe? Hoe langs welke weg zal er nou zo een, zoals ik ben, nog genade kunnen ontvangen? En geliefde, wat is het dan toch een rijk antwoord? Alleen... door een waar geloof in Jezus Christus. Wat is dat een gezegend onderwijs. Dat is een man die er weet van heeft gekregen. O, die in de achterliggende zondagen ook door ons getekend is als degene die wel geprobeerd heeft om die gerechtigheid te verwerven. Maar die door de wet allemaal maar schuldiger is verklaard. En die nu heeft geleerd... dat niet de tranen die ik pleng En niet de werken die ik doe en niet de boetvaardigheid en al datgene wat ik aanbreng. Dat ik daardoor niet rechtvaardig kan zijn voor God, maar alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ik zeg het anders, gemeente. Hier staat nu het geheim dat God een goddeloze rechtvaardigt. Daar hebben wij vaak andere gedachten over. Wij denken vaak iemand die gerechtvaardigd wordt, dat is iemand die al heel veel bevindingen heeft. Dat is iemand die vol beloften is. Die een hele duidelijke bekering kan aanwijzen. En die vele ervaringen alle mag vertellen, gemeente. Maar onze vaderen die zeggen het anders. Die zeggen, hoe zijt gij rechtvaardig? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En in wie wordt dan dat geloof gewerkt? Wel in een persoon die moet getuigen dat al is het. Dat mij mijn consciëntie aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God. Nochtans God. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. Je zou onder elk woordje maar een dikke streep moeten zetten. Uit loutere genade. Mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. O geliefde, wie wordt gerechtvaardigd? Een mens die een aanklagend geweten heeft. Dat is het eerste. Als de Heilige Geest in ons werken gaat, zaligmakend werken, dan gaat hij ons geweten openen. En dan gaat dat geweten, dat gaat ons aanklagen. Wat gaat hij dan aanklagen? Wel dat ik gezondigd heb, maar meer. Want Kain die had ook een geweten wat hem aanklaagde. En die zei ook, ik heb gezondigd. Maar onze vaderen wijzen hier op dat grote verschil. Dat geweten gaat aanklagen dat ik tegen de geboden Gods gezondigd heb. Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb die heilige, rechtvaardige God smaadheid aangedaan. Ik heb zijn geboden overtreden. Niet zomaar een klein beetje. Maar ik heb tegen al die geboden zwaarlijk overtreden. Zou dat geen nood brengen in het hart? Zou het ook geen verdriet brengen in het hart? Zou het geen droefheid brengen in het hart als dat geweten mij gaat aanklagen juist tegen die God. Tegen die heilige, rechtvaardige, maar ook die goeddoende God. Zo gezondigd, zo zwaarlijk gezondigd, dat ik geen daarvan gehouden heb. Ook dat geweten dat zegt, luister eens naar die wetvoorlezing. Dan zul je het horen, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld. En gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. En gij zult de dag van mij niet zomaar doorbrengen. En ga maar door, gemengd. En dan gaat dat geweten, dat gaat ons aanklagen, gezondigd tegen God. Dat geweten zegt het niet alleen, maar dat geweten zegt het in combinatie met die heilige wet. Dat geweten zegt het in combinatie met de vorst der duisternis. Want die zegt het ook. Die zegt het, gij hebt zwaarlijk gezondigd en er is geen doen meer aan. En weet u wie het ook zegt? God. Maar God zegt niet, er is geen doen meer aan. Dat is nou het wonder van genade. Satan die zegt, gij hebt te lang, hoe oud ben je? Je hebt te lang en te zwaar gezondigd. Maar God zegt, gij hebt zwaarlijk gezondigd. Maar nee, daar is vergeving. Geliefde, kent u daar wat van? Van dat aanklagend geweten. O, het is een zegen als je een open geweten hebt. Maar als naasten wat tegen mij zeggen, dan kan ik dat nog proberen te ontkennen. Maar als dat nou dat geweten, die stem van binnen, jongens. Die stem van binnen, die klopt. Als die je nou gaat aanklagen, luister eens. Je hebt tegen God gezondigd. Hoe oud ben je? Je hebt tegen God zwaarlijk gezondigd. Je schepper. Degene die je apart zette. Door middel van de heilige doop. Die God die zo lang al je nawandelt. Met zoveel zegeningen en weldaden. Je hebt tegen die God gezondigd. Ja, gemeente, er staat tegen die grote gebod. Tegen die geboden God zwaarlijk gezonden. Dat wil zeggen, dat zijn de zonden van bedrijf. Maar ook staat er, en geen daarvan gehouden. En dat zijn de zonden van nalatigheid. Die rijke jongeling die kwam bij de Heer Jezus en die zegt, Heere, wat moet er nog gebeuren? Wat ontbreekt mij nog? Waar ben ik nog tekort in geschoten? Ik heb al uw geboden onderhouden. Van mijn jongheid af, van mijn jeugd af aan. Maar als dat, nou, als dat genadewerk nou in ons leven gaat verheerlijkt worden. Ik garandeer je, jongeren en u ouderen. Dan kom je op die plaats. Niet dat je met die rijke jongeling zegt, ik heb al de geboden gehouden en ik mis nog een klein beetje en ik voel het. Maar dan ga je zeggen, ik heb, Heere, er geen gehouden. Geen andere goden. O, wat een goden heb ik al gediend. En gij zult u geen gesneden beeld. Dat predikt hoe de Heere gediend wil worden. En dan heb ik beste Heere willen dienen, maar op mijn eigen manier. Met handhaving van mezelf. Eigen meester willen blijven. Eigen zaligheid willen verdienen langs de weg van dat oude werkverbond. En dan die naam des Heeren ijdel gebruiken. Leeg wil dat eigenlijk zeggen. Zomaar opheffen tot het zinloze. Hoeveel keer heb u vandaag gebeden? Weet u nog wat u gebeden hebt? Hoeveel keer hebt u die naam van God vandaag zinloos, leeg gebruikt? En dan die dag des Heren. En dan dat gezag. En dan noemt u die tweede tafel van de wet maar zoals we tegenover de naaste hebben te staan. O gemeente. Luther die zegt, dat aanklagend geweten, het is nog erger dan duizend duivelen. Want dat geweten, dat klaagt aan. Dat is wat anders als wroeging en spijt. Judas die riep uit, ik heb gezondigd. Maar hij zag het niet als zonde tegen God. En Kain ook. En Saul ook. En hij riep het uit in nood. Maar hij kwam er niet bij God terecht. O geliefde, in de hel is geen berouw. Daar is wel wroeging, maar geen berouw. Hier wordt een mens getekend die voor God gaat buigen. Die gaat zeggen als de Heere, als zijn geweten, als zijn wet zegt. Gij zijt schuldig, dan zegt die zonde, ja Heere, dat is waar. En het zou niet onrechtvaardig zijn als ge mij zou verstoten. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan wordt die tollenaars bede geboren. Dan wordt die tollenaars gestolten, gelegd in ons hart, gemeente. Maar die zondaar die leert nog meer. die moet zeggen tegen de Heere, Heer, ik heb niet alleen al uw geboden overtreden en geen daarvan gehouden, maar ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Daar kom je achter als je op die school des hemels zit. O geliefde, wanneer die hartelijke keus gelegd mag worden in het hart. Wanneer je het ongenoegzame van de wereld ziet. En wanneer je de heerlijkheid en de rijkdom van de dienst van God ziet. O, dan mag er die hartelijke keus in het hart komen. Om liever dan met dat volk van God kwalijk behandeld te worden dan langer al die genietingen van de zonde en van de wereld, van dat Egypte van beneden. En dan mag die hartelijke keus er zijn. Dan ben je misschien wel andere boeken gaan lezen. Dan is er misschien wel een reformatie gekomen in uw huis en in uw hart. Dan heb je een nieuwe begeerte gekregen om, kon het zijn, voor de Heere te leven. O geliefde, dan heb je misschien wel gedacht dat je al een aardig eind op weg was om een bekeerde man, een bekeerde vrouw, jongere of oudere te worden. Op weg naar de zaligheid. Maar als je nou leerling bent op die school van de Heilige Geest, dan gaat die Heilige Geest, die werkt door. Die werkt door, die gaat kennis geven. Want dat beeld Gods bestond uit kennis, weet u wel. Kennis van God, maar ook kennis van onszelf. En dat is nou onmisbaar nodig, die kennis van onszelf. En dan gaat de Heilige Geest, die laat ons meer zien, al maar meer zien. Die doet ons graven in de wand van ons hart. En dan gaan we het belijden, Heere. Ik heb niet alleen die geboden overtreden, die zonde van bedrijf en nalatigheid. Maar nou ga ik zien dat zelfs de wortel van mijn bestaan verdorven is. O Heere, nou ga ik zien dat ik tot alle boosheid nog steeds geneigd blijf. God rechtvaardigt, gemeente, geen bekeerde, maar een goddeloze in zichzelf. Daar staat hij voor zijn God. En hij gaat belijden tot deze dingen. Al de geboden overtreden. En nog tot alle boosheid geneigd ben. Ziet u het? Het staat er. Geneigd ben. Het staat niet in de verleden tijd. Het is geen stuk wat we nu gepasseerd zijn. Maar het is een stuk wat er van dag tot dag nog beleefd moet worden. Tot alle boosheid geneigd ben. Dat is nou de stand van die zondaar. Daar hebt u nou de zondaar gemeend in het stuk van de rechtvaardiging. Daar hebt u hem nou getekend in zijn beleven. Ook al die almachtige, die rijke geloofswetenschap is een harddrager, want deze man die staat erachter, die heeft het ervaren. Die mag het met Paulus zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Maar diezelfde man, die moet zichzelf vanavond aan bij God aanklagen en zeggen, Heere, ik ben tot alle boosheid nog steeds geneigd. Ik, ellendig mens. Gemeente, dat is misschien nou ook wel de ergernis van het kruis. Want dat is nou iets waar ik mijn touw tegen verzet. Ik wil God wel dienen. En u ook wel. Maar op uw eigen manier. En nou zegt de Heer, gij zult u geen gesneden beeld. Ik bepaal hoe u mij wilt dienen. En geliefde, dan gaat dat door de weg van de ontlediging. Dan gaat dat door de weg van de ontgronding, door de weg van het worden als een kindeke. God kan ons niet rechtvaardig verklaren vanwege mijn vroomheid. En vanwege mijn goede voornemens, want er komt niks van terecht. En God kan me niet rechtvaardig verklaren, gemeente, omdat ik wel eens wat heb meegemaakt, want ik heb er daarna al 10.000 keer verzondigd. En hij kan me niet rechtvaardig verklaren vanwege mijn zoeken en mijn uitzien. Hoewel het er allemaal bij hoort. Maar het kan de grond niet zijn. En anders dan zou het evangelie ook geen evangelie meer zijn. Ach, leg je leven er maar naast. Wat is nou je leven? Waar is nou je liefde? En waar is nou je boetvaardigheid? Boston die zegt, mijn tranen hebben zelfs nog uw bloed nodig ter verzoening. En geliefde, als nou zo'n zondaar in het gericht betrokken wordt. Als de Heere nou tegen zo'n zondaar zegt, kom nou eens. Kom nou eens, zoals je bent. Al de geboden Gods overtreden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Waar heeft die man, die vrouw, die jongeren, die ouderen nog op te pleiten? Hij heeft niets alleen maar schuld, schuld, schuld. Hij kan niet eens verzachtende omstandigheden meer aanvoeren. Want hij heeft moed en vrijwillig die rechte verhouding verbroken. Hij staat schuldig aan al de geboden Gods. Hij was geschapen om tot eer van God te leven. En nou blijkt dat hij zelfs tot alle boosheid voortdurend geneigd blijft. En als nou de Allerhoogste dan vonnis moet vellen, dan kan het toch niet anders als dat vonnis moet gelden, weg met deze. En geliefde, daar staat een zondaar, die wordt het ook daarmee eens. Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wet. Als die verwezen zou worden naar de eeuwige duisternis, dan zou die God nooit van onrecht kunnen betichten. Dan zou die nooit kunnen zeggen, Heer, u bent onrechtvaardig geweest. Toen voelde ik wat eisen Gods gerechtigheid mij deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Maar eeuwig wonder van genade, nochtans God. Nochtans God. Daar hebt u de kern van het antwoord van vraag 60. Het antwoord, nochtans God. O, hoe is dat nou mogelijk? Dat is nou alleen mogelijk als in die rechtszaal Jezus is. Die gezegende zaligmaker. En daar wordt het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze geliefd. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, ze gaan het ondertekenen van hart. Uit louter genade, Heere, als ik zalig word, dan zal het, dan kan het niet anders als uit louter genade zijn. Want ik heb tegen alle geboden Gods gezondigd. O, dan kan het alleen maar van u vandaan komen. Want aan mijn kant is het kwijt en verloren. Uit louter genade. Mij de volkomen, hoort u het? De volkomen, elk woord is eigenlijk een preek. De volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. En dat is nou net wat die zondaar nodig heeft. Die heeft nou vergeving van die grote schuld nodig, die voldoening. Die heeft nou die gerechtigheid nodig en die heiligheid nodig. Nochtans God, in de rechtszaal is Jezus Christus. En daar is die borgen, die voorspraak, die hemeladvocaat. Die de belangen behartigt van zijn vader. Maar ook de belangen behartigt van degene die die van eeuwigheid gekregen heeft. Voor wie die leed en stierf. En van deze geld waar de apostel van schrijven mag, kinderkens. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak. bij de Vader. Ik wil niet dat deze het verderf dalen. O Vader, zie mijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Mag ik het u zo eens zeggen vanmiddag, gemeente, dan laat hij als het ware die rechter de tekenen van zijn eeuwige liefde zien, die er te vinden zijn in zijn handen, de tekenen van het kruis. O Vader, is mijn gehoorzaamheid niet voldoende tot voldoening van al die schuld? Ik heb de straf gedragen. Ik heb het gebeden, Vader, vergeef het. Hè? Dat wil zeggen, geef het aan mij. En nou heb ik voor deze betaald. Opdat deze niet in het verderf daalt. Ik heb verzoening gevonden. En geliefde, dan is er een heilige overeenstemming tussen de Vader en de Zoon. Want de Heere die zegt in Johannes 11, de Vader hoort mij altijd. En dan wordt die zondaar, op grond van zijn werk, wordt hij nou vrijgesproken van schuld en straf. En hem een recht gegeven op het eeuwige leven. Waarom heeft hij onder Pilatus geleden? Opdat hij onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons van het vonnis des doods zou verlossen. En nou is hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen de dood ingegaan. En nou heeft hij volkomen volbracht wat gedaan moest worden. Zo is dat goddelijke recht gehandhaafd. Zo kan nu die genade Gods geopenbaard, toegerekend en geschonken worden. Zo kan alleen gelden, zo is er dan geen verdoemenis meer voor al degenen die in Christus Jezus zijn. En toen Luther dat geheim werd geopenbaard, toen heeft hij ervan uitgeroepen, hij mijn zonde. En nu ik zijn gerechtigheid, o zalige ruil, hij zo rein en ik zo vuil. En dan is die toerekening en die schenking, die is zo volkomen, zo volkomen, alsof ik het zelf had gedaan. Daar ligt de rust. Daar vindt de zondaar de ware rust. Daar wordt zijn levenshuis gebouwd op die enige rotssteen, Jezus Christus. O, daar mag het geloofslied doorblinken. Hij voor al mijn zonden ik nu vergiffenis gevonden. Daar, geliefde, word ik bekleed met dat kleed des heils en met die mantel der gerechtigheid. Kom, we gaan naar onze derde gedachte, maar eerst zingen we nog uit Psalm 31. En daarvan het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wat er verder volgt, het 17e van Psalm 31.
Thank you.
gemeente, het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze. De mens die ziet schuld en zonde en God rekent hem niet toe. En God die betrekt hem in het gericht. En die mens moet ondergaan en God spreekt hem vrij. Want daar is een goddelijk nochtans God. God zegt tot die zondaar, gij zijt zwart vanwege uw zonden en uw ongerechtigheden. En gij zijt tot alle boosheid voortdurend geneigd. En nou zie ik u aan in Christus. God zegt tot die zondaar, uw ongerechtigheden zijn ontelbaar. En nochtans werp ik ze weg. In een zee van eeuwige vergeving. Want als er nou nog wat bij moest, gemeente, met zo'n hart dat verdorven is, met zo'n wetenschap en met zo'n voortdurend gevoel en beleving van tot alle boosheid altijd nog geneigd. Oh, het zou toch niet gaan. De zaligheid zou nog op een wankele basis zijn. De zaligheid, laat het maar anders zeggen, die zouden ons nog door de hand heen glippen. Maar nu is het nochtans God. En geliefde, nou gaat die Heilige Geest, die gaat nou dat nochtans God brengen in het hart. En nou gaat die Heilige Geest dat geloof nu schenken. Waardoor dat geloof nu mag nagaan zeggen wat God zegt. En daar hebt u het nochtans des geloofs. Nochtans God. Dat wordt gevolgd door het nochtans van het geloof. Elke dag is er die verzoening nodig. Elke dag is die beleving er weer voor nodig, nochtans tot alle boosheid geneigd. Want ach gemeente, nou moet u niet denken dat, ik kan het wel begrijpen hoor. Maar als we nou met deze zaken worstelen, dan is het de vraag, maar als ik het nou maar wist. En als mijn zonden nou maar vergeven waren. En als ik nou maar wist dat ik een gerechtvaardigde was. Dacht u dat u dan klaar was? Ook dan is er dat grote stuk van die heiligmaking. Wij komen hier op aarde daar niet mee klaar. God zal zich overhouden, een ellendig en een arm volk. En hoe komt dat, gemeente? Dat komt omdat als het geloof gelooft, dan ligt er de troost en de zekerheid naar de zijde van de zondaar. Maar als die wetenschap gemist wordt, dan wordt als het ware ook de kracht ervan gemist. Want het leven ligt niet in de wetenschap, maar in de gemeenschap. Het gaat om dat geloof, om dat oprechte geloof. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Het gaat om die hand des geloofs. Om nou Christus en zijn weldaden, die volkomen voldoening en die gerechtigheid en die heiligheid, om die nou te mogen ontvangen. En nou is er het geloof nodig dat de Heilige Geest werkt, om nou de kracht en de troost van die zaak te mogen ervaren. En dan wordt onze Vader ineens heel praktisch. En dan staan ze midden, gemeente, te midden van een volk dat met deze vragen rondloopt. En dan zeggen ze, voor zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Oh, nou gaat het niet vanavond om die theoretische uiteenzetting van dat kostelijke leerstuk. Maar om nou de troost en de kracht ervan te ervaren, hebt u geloof nodig. Dat van God geschonken geloof. Zo verre als ik dat met een gelovig hart
aannemen. En dan nog eens wat. Dan moet u niet denken, gemeente, dat als je nou een groot geloof hebt, dat je dan een heleboel gerechtvaardigd bent. En een klein geloof, zomaar een klein beetje gerechtvaardigd. Nee, als het geloof gelooft, dan is het vol. Dan is het vol. Al had je een geloof als een mosterdzaad. En je zou tot deze berg zetten, zeggen, wordt opgenomen en in de zee geworpen. Het zou u geschieden. Hoe groot was het geloof van die tollenaar? Daar stond hij achter in de tempel. Had die man geloof? Jawel, gemeend. Weet je wat hij geloofde? Dat het aan zijn kant kwijt en verloren was. Weet u wat hij ook geloofde? Dat hij alleen door dat altaar zalig worden kon. En hij ging heen, gerechtvaardigd naar zijn huis. O, aan Gods zijde is die vrijspraak wel volkomen. Maar aan de zijde van de zondaar is de troost zo afhankelijk van de beoefening van het geloof. En nou richt dat geloof zich op het woord. Op het woord van de levende God. En nou gaat dat geloof, gemeente, werkzaam worden met dat woord. Want God werkt nooit buiten het woord om. En nou gaat hij die gezegende wetenschap in het hart brengen. Door zijn geest, door zijn woord. En dan blijft er van die zondaar niks anders over dan alleen maar ik ben een hondeke. Heere, help mij. Kijk maar naar die bloedvloeiende vrouw. Kijk maar naar die Canaanese vrouw. Maar dat dierbare geloof, gemeente, dat breekt toch door alles een keer heen. En hoe komt dat? Omdat dat geloof zich richt op hem. En als nou het oog op hem gericht wordt, dan is het oog op mezelf, ben ik het kwijt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Comrie die beschrijft over die bekendmaking op een heldere, duidelijke wijze. En dan schrijft hij dat Comrie, dan zegt Comrie, het kan door een middellijke en door een onmiddellijke werking des geestes. Middellijk, dan zegt Comrie, dan gaat de Heilige Geest de kenmerken vanuit het woord van het kindschap Gods zodanig op de ziel drukken, zodat het geloven mag. Onmiddellijk. Als de Heilige Geest het brengt in het hart, geliefde, krachtig, onwederstandelijk. En dat brengt een verzekerd vertrouwen met zich mede. En dat doet in een sterke vesting wonen. Maar het gaat nooit buiten het geloof om. En nooit buiten het woord om. Zalig, geliefde, als we die wetenschap mogen ontvangen. Alle wedergeborenen zijn in Christus. Maar het kenmerk van de wedergeborenen is dat ze het willen gaan weten. Of ze in Christus zijn. En geliefde, dan kan er geen rust zijn buiten die enige rust aanbrengen. Jezus Christus. Hebben ze dan nooit eens vrede? Blijdschap, vreugde, zaligheid. Oh jawel. Wat kunnen ze soms een blijdschap hebben in de kerk als hun naam genoemd wordt en als verkondigd wordt wat in de binnenkamer geschiet. Wat worden ze bemoedigd en vertroost. Maar op weg naar huis komt de duivel erbij. En die zegt, ja maar luister eens dit en dat. Hij heeft ook dat gezegd, heb je dat dan niet gehoord? En de kracht en de troost is weg. O geliefde, wat is nodig? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De rechtvaardiging van een goddeloze. We zijn in of buiten Christus. Hoe zal ik het weten? Alleen door een oprecht geloof. Wie schenkt dat geloof? Dat schenkt God. Nou, dan op de knieën. Dan op de knieën, jongeren en ouderen. En dan naar huis toe en dan vragen of God je dat geloof schenken wil. Dat geloof dat kennis geeft van zichzelf. Dat geloof dat brengt tot die hartelijke belijdenis. Heren, tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd. En tot alle boosheid geneigd. En dan wordt het aan mijn kant een afgesneden zaak, gemeente. Dan kan het niet meer. Zalige zaak. Als Christus verschijnt. Ik heb verzoening gevonden. Het geloof. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God alleen door een waar geloof. In Jezus Christus. Oh, daar wordt niet gevraagd, wat heb je allemaal meegemaakt? En welke ervaringen heb je allemaal opgedaan? En welke gedachten en welke teksten en welke verzen kun je allemaal opnoemen? Maar hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Daar heb je de vraag. En die vraag moet om een antwoord vragen. En die vraag zal niet eerder opgelost en weg zijn voordat dat antwoord ook gegeven mag zijn. En als dat antwoord gegeven is, wat blijft er dan over? Een arme zondaar. Een arme zondaar. Die in dat grote stuk van de heiligmaking weer niet verder komen kan dan ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, maar ook zeggen mag, ik dank God door Jezus Christus. Geliefde, een vraag vanavond van het allergrootste gewicht. Ken je die vraag al? Is die vraag al in je leven waar geworden? Zullen we erom vragen, jongens, meisjes, jongeren, ouderen? Als je die vraag nou nog niet kent, als je nog andere vragen hebt, als je vragen hebt, hoe zal het morgen weer gaan en wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmee zullen we bezet zijn, zul je vragen of je deze vraag leren mag. Want die vraag moet geleerd worden. Het is onmisbaar nodig. God schenken het. Hoe? Wel alleen door een waar geloof. In Jezus Christus. En dan wordt het geschonken zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit loutere genade. Daar heb je nou de ruimte van het evangelie. Nou kan het voor jou. Nou kan het voor die zondaar die 60, 70, 80 jaar gezondigd heeft. Oh, nu kan het voor de grootste van de zondaren. Want als die rechtvaardigt, dan doet hij het niet om verdiensten mijnerzijds. Dan doet hij het uit louter genade. Dan doet hij het om Christus wil. En daarom, gemeente, zijt ge in of buiten Christus. Buiten Christus gaat ge verloren. En in Christus zijt ge behouden. Maar dan zal ook nodig zijn dat u het weten gaat. Zalige wetenschap. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zal nu nog schenden. Amen. Heren, heb ootmoedig dank. We hebben vanavond stilgestaan bij zo'n belangrijke vraag. Hoe we rechtvaardig zijn voor God. En dan zegt u het alleen door een waar geloof. In Jezus Christus. En Heren, Jezus Christus kennen we niet. En dat waar geloof, dat missen we. O, maar wilt u het nou werken? Plaats ons, Heren, in die heilige verlegenheid. Werk die vraag in ons binnenste op. Heb ootmoedig dank voor vandaag. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Als we de droeve gang naar de dodenakker nog moeten maken. Wil u daar dan ook bij zijn? En wil u die man en vader en kinderen en familie ondersteunen en sterken. En laat uw woord nog zijn gezegende kracht doen. Heren, neem ons samen voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En wat er verder volgt, 116 vers 5.
Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.